Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op vrijdag 2 mei is in de leeftijd van 86 jaar overleden dominee R. Kattenberg, emeritus predikant van onze gemeenten. De Heere vertroosten en sterken de achtergebleven familiebetrekkingen en hij heilige deze roepstem aan ons aller hart. Juist vorige week zondagmorgen werd nog een preek van dominee Kattenberg gelezen. En de laatste psalm, de slotpsalm van de preek, was psalm 140 vers 13. En wij willen dit nu ook als nagedachtenis aan deze overleden broeder predikant zingen. Psalm 140 vers 13. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Psalm 140, het 13e vers. Uit Gods woord willen we een gedeelte lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Het tweede hoofdstuk, de versen 11 tot en met 22. Dus de schriftlezing van morgen is Efeze 2, vers 11 tot en met 22. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we nu Efeze 4, te beginnen bij het 11e vers. Daarom, gedenk dat gij, die eertijds heiligen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbondene belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf en tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die niet nabij waren. Want door hem hebben wij beiden den toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke gij, ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.
Gemeente, laten we nu gaan zingen uit Psalm 72. En dan de versen 2, 4 en 11. Psalm 72, vers 2. De bergen zullen vrede dragen. Vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. En vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72 en dan de versen 2, 4 en 11. Er wordt gecollecteerd. Vandaag zijn de collecten voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor vanmorgen. Als we stil willen staan ook in deze dienst bij 80 jaar bevrijding, vinden we in Efeze 2, vers 14a, alleen deze woorden, want Hij is onze vrede. En dan gaat het natuurlijk over de Heere Jezus Christus, van wie Paulus zegt, want Hij is onze vrede. En dat zetten we dan ook boven de preek, want Hij is onze vrede, ten eerste de vrede door Christus verdiend. En dan letten we vooral op het vervolg van vers 14 tot en met vers 16 en de vrede door Christus verkondigd, vers 17. Dus want Hij is onze vrede en dan de vrede door Christus verdiend en de vrede door Christus verkondigd. Want Hij is onze vrede. Dat klinkt als een overwinningsroep. Dat zullen de mensen in 1945 ook gezegd hebben. En onze oude mensen, ver boven de 80, boven de 80 of ver boven de 80, die weten dat nog. Dat klonk in Nederland, in Zeeland al eerder in 1944, het is vrede. En 5 mei 1945, het is vrede. We zijn vrij. Maar nu gaat het vanmorgen natuurlijk niet alleen in de preek over 80 jaar vrijheid, 80 jaar vrede. Het gaat er vooral om, ken ik nu die echte vrede? Mag ik dat nu zeggen, zoals Paulus dat hier zegt, want Hij, Jezus Christus, is onze vrede. Want dan alleen, jongens en meisjes, zul je echt gelukkig zijn. Want je kunt hier leven in een vrij land, dat er geen oorlog is, en toch die echte vrede nog missen. En dat geldt helaas van zoveel mensen, ja van ons allemaal, zoals we geboren zijn, hebben we geen vrede met God. Maar nu kan het alleen maar door de Heere Jezus Christus. En dan mag hier Paulus zeggen tegen Gods kinderen in Efeze, in die havenstad, want Hij is onze vrede. Nou, de omstandigheden waarin Paulus deze brief schrijft, die zijn eigenlijk niet zo vredig. Want Paulus schrijft deze brief 62, 63 na Christus, 60 tot 62 na Christus, dan is hij in de gevangenschap in Rome. De achtergrond van de Efeze brief lezen we in Handelingen 28. Paulus zit daar in een gehuurde woning, maar heeft maar heel weinig bewegingsvrijheid. Als hij naar buiten moet, als hij naar buiten gaat, dan moet hij geketend aan een soldaat, ja, aan een Romeinse soldaat moet hij door de straten lopen. Dus zoveel vrijheid en zoveel vrede heeft Paulus niet. En toch zegt hij, want Hij, Jezus Christus, is onze vrede. En hij schrijft het aan die mensen in Efeze. Aan Gods gemeente. Aan de heiligen in Efeze, want zo schrijft hij door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Hij richt zich tot de kern van de gemeente, Gods volk daar in Efeze. En die gemeente die is opgebouwd uit christenen, uit joden en heidenen. Eigenlijk had je twee groepen, mensen die afkomstig waren van het Joodse volk, Israëlieten, Joden en heidenen, mensen die uit de wereld getrokken waren. En die vormden daar samen één gemeente. En die mensen die zijn levend gemaakt met Christus. Paulus schrijft daarover, hè, hoofdstuk 1, dan begint hij die lofzang te zingen van Gods genade, van dat welbehagen in Christus. En dan hoofdstuk 2, dan gaat hij daar zo mee verder. U heeft hij mede levend gemaakt, daar gedood, waardoor de misdaden en de zonden. Dus die mensen daar, Gods kinderen daar, die zijn levend gemaakt met Christus. maar die mogen ook die vrede door Christus ervaren. En gemeente, nu heb ik dat al gezegd, dat wij van natuur, en dat was natuurlijk in Efeze daar ook, die grote stad, daar in het zuidwesten van Klein-Azië, het huidige Turkije, geen vrede. Die mensen die hadden de tempel van Diana, de godin van de Efeziërs. Die mensen die leefden daar in hun godsdienst, de Joden, en in de wereld, de heidenen. Maar de Heere heeft daar verandering in gebracht. Er werden er velen getrokken uit de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Er werden er van dood levend gemaakt. Zij mochten die echte vrede ontvangen. En gemeente, daar mogen wij ook naar uitzien. 80 jaar vrij. 80 jaar bevrijding. En wat is dat dan toch ook een voorrecht, dat de meesten van ons niet weten wat oorlog is. Maar laten we ons niet vergissen, die oorlogen die zijn er wel overal. En die oorlogen die zijn er ook heel dichtbij. En wij weten ook niet wat dat betreft wat de toekomst ons brengt. En daarom, zie toch uit op deze bevrijdingsdag en rond deze bevrijdingsdag naar die echte vrede die veel rijker is dan uiterlijke vrede, afwezigheid van oorlog na de Tweede Wereldoorlog. Zie toch uit naar die vrede met God, want Hij is onze vrede. Hier gaat Paulus dus verder over het genadewerk van de Heere schrijven. En je zou zeggen, het is bijna een lofzang die Paulus zingt in Efeze. En dan geeft dat hier een reden aan, want Hij is onze vrede. Want kijk maar, dan zegt Paulus in vers 13, in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Heidenen die zo ver afleefden van Christus, die zijn dicht bijgebracht door dat bloed en het werk van Christus. Omdat Christus vrede is en Hij heeft die vrede verdiend, want Hij is onze vrede. En wie is die Hij dan in onze tekst? Nou kijk maar in vers 13, Christus Jezus. Zijn ambtsnaam staat daar voorop, Christus. Wat betekent dat? Gezalfde. De hoogste profeet, de enige hoge priester en de eeuwige koning. Dat is de ambtsdrager dat Hij van God de Vader gegeven is om ook Jezus zaligmaker te zijn. Want dat betekent die tweede naam, Jezus, dat is de roepnaam van de middelaar, zaligmaker. En nu gaat Paulus schrijven, Hij is onze vrede. Hij, Christus Jezus. Die gezalfde zaligmaker, die ambtsdrager die vanuit de hemel gestuurd is naar deze aarde, die zijn werk heeft gedaan, die geleden heeft, begraven, gestorven is, begraven is, die is opgewekt uit de doden. En we weten, Hij is ook naar de hemel gevaren en Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is onze vrede. O, dat mag Paulus daar Gods volk gaan verkondigen. Hij is onze vrede, Christus is vrede. Hij geeft niet alleen de vrede, maar Hij is vrede. Staat er in het Grieks het woord, een woord, en dat gaat terug naar het Hebreeuwse woord shalom. Dat woord dat kennen we wel, shalom, vrede. Dan is alles weer goed, vrede. Vrede, dan is alles weer in de harmonie, in de oorspronkelijke staat zoals het was in het paradijs. Zo is Christus in het Oude Testament al aangekondigd. Wat heeft Jesaja van de Heere Jezus gezegd? En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En Micha die heeft gezegd, en deze zal vrede zijn. Kijk maar in die verwijsteksten en zoek ze straks thuis nog maar eens op. Jesaja 9 vers 5 en Micha 5 vers 4. Deze zal vrede zijn. Christus is de auteur en de oorzaak van onze vrede, zegt kanttekening 41. Hij bewerkt de vrede. Hij is de oorzaak van de vrede. Hij verdiende de vrede. Hoe verdiende hij nu die vrede? Door aan het kruis te sterven voor de zonde. Maar hij past die vrede ook toe. Hij heeft achter die gesloten deuren op de eerste paasdag gezegd, vrede zij u lieden. En op die zondag na Pasen, toen Thomas daar ook weer bij was, dat hebben we vorige week gehoord, vrede zij u lieden. Hij is onze vrede, zegt Paulus. Onze vrede, dat is een vrede tussen God en de mens. Dat is het allergrootste en rijkste wat maar denkbaar is. Als je die vrede tussen God en je hart mag kennen, zie je daarnaar uit. Ben je daarmee bezig? Want we denken aan 80 jaar vrijheid, maar denk dan vooral aan die vrede die ik persoonlijk nodig heb tussen God en mijn ziel. Maar ook vrede tussen Joden en heidenen. Herstel tussen God, herstel van de verhouding, onze vrede. Paulus zegt dat is nu de vrede van al die ware gelovigen. Hij is de vrede van al Gods kinderen, van ons. Hè? Hij sluit zichzelf daarbij in. Van ons, dat is Paulus, maar dat zijn ook al die mensen die van dood levend zijn gemaakt. Dat is nu waar, hij is onze vrede. Dan zien we terug op Goede Vrijdag en Pasen. Hij heeft dat alleen gedaan. Hij heeft dat volkomen gedaan, deze vredevorst. En dan zie je in die Efezebrief, gemeente, nogal eens dat die tegenstelling tussen dood en leven. Ver en nabij. Hier vijandschap en vrede, tegenstellingen in de Efezebrief. Staat van oorlog, gemeente, dat zijn wij vanuit het paradijs. In een staat van vijandschap. Zo gebeurde dat in 1940. Toen kwam ons land in een staat van oorlog. 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. En toen kwam ons land in een staat van oorlog. Het was oorlog, geen vrede meer. En de Duitsers waren onze overheersers geworden. En blijf daarover lezen, gemeente. Ook jullie jongeren, over die tijd. Blijf daarover lezen wat er toen gebeurde. Want daar liggen ook weer lessen voor nu. 10 mei 1940, een staat van oorlog. En uiteindelijk 5 mei 1945, de staat van vrede, de capitulatie. Duitsland gaf zich over en wij kwamen in de vrede, in de staat van vrede. En daar hebben heel veel mensen aan meegewerkt. En we mogen dat ook nooit vergeten. De geallieerden. De Verenigde Staten van Amerika, Canada, de Engelsen. Wat heeft de Heere gegeven dat juist deze mensen voor onze vrijheid soms ook het leven hebben gegeven? Laten we dat gedenken, ook na 80 jaar. Wat heeft dat veel manschappen gekost? Ik denk aan de landing in Normandië. En als we nu hier even naar de tekst kijken. We zouden kunnen zeggen bij de Tweede Wereldoorlog, dan hebben vele mannen, vele mensen gewerkt aan de bevrijding. Honderden, duizenden. Maar hier voor deze vrede heeft één man alles gedaan. En dan schrijf ik man met een hoofdletter. En dan begrijpen jullie kinderen wie ik bedoel. Dat is de Heere Jezus Christus. Die heeft alleen alles gedaan. Die heeft daar aan het kruis uitgeroepen. Het is volbracht. Tetelestai, het doel is bereikt. En toen heeft hij vrede gemaakt tussen God en al Gods kinderen, van het begin van de wereld tot het einde van de wereld. Hij heeft de zonde van de wereld weggedragen. En gemeente, de Tweede Wereldoorlog, vele mensen. Gewerkt aan de bevrijding, deze man alleen. En gemeente, daar mogen wij aan denken, ook in deze dagen van de bevrijding. En dan moeten we zeggen natuurlijk in dit deel van Nederland, in dit deel van Zeeland, waren we eigenlijk eind oktober al bevrijd. Oktober 1944. We denken aan de slag om de Schelde. Wat is hier veel en zwaar gevochten. Het was natuurlijk ook een heel belangrijk gedeelte van Nederland immers. De Westerschelde, de toevoer naar de havenstad Antwerpen. Een heel belangrijk strategische plaats. Wat is hier veel gevochten? Eerste kant aan de kant van Brabant. Bij de Kreekrakdam, de grens Zeeland-Brabant. Rilland bevrijd, Waarden bevrijd, Krabbendijk. Later Ierseke bevrijd. En toen kwamen de geallieerden vanuit Zeeuws-Vlaanderen oversteken naar Zuid-Beveland. Ik denk aan de landing bij Baarland. We zien de plaatsen in onze omgeving. Er werd niet zo zwaar gevochten bij Baarland. Er was maar één granaat die daar dat dorp trof. Maar die granaat die trof de bakker van het dorp, bakker Zandé, dodelijk. Zijn familie is nog onder ons. Twee dochters later aan de verwondingen bezweken. Wat is dat? Een roepstem. Er zijn niet veel bommen of granaten nodig. Dan is dat soms zo'n besturing. En wat is dat aangrijpend? Toen kwam de beschieting van Hoedekenskerke. Wat zijn daar ook mensen, burgers om het leven gekomen? Die gevallen zijn voordat de vrijheid er kwam. Ook verschillenden uit de gemeente van Hoedekenskerke. Maar ook Schravenpolder is zwaar beschoten. En we kunnen het gedenkteken op de begraafplaats nog zien. En de 12 namen lezen. De inwoners van ons dorp die om het leven kwamen. Vlak eigenlijk voor de bevrijding. Zij hebben die vrede niet meer meegemaakt. Kerkgebouw in Nazareth stond het toen, dat doorstond het tumult. De christelijke school werd grotendeels verwoest. En zo kwam er na de beschietingen, om de Duitsers te verdrijven, moesten de geallieerden dat doen, kwam er uiteindelijk vrijheid, Goes en ook het westelijk deel van Zuid-Beveland werd bevrijd. Toen kwam natuurlijk het moeilijkste, Walcheren. En toen is Walcheren onder water gezet. Inundatie noemen we dat. De Engelsen, ze hebben de dijk bij Westkapelle gebombardeerd. En toen stroomde een groot deel van Walcheren onder water. Toen zijn er ook veel mensen van Walcheren naar Zuid-Beveland geëvacueerd. Of ze zijn naar de hoger gelegen plaatsen op het eiland Walcheren getrokken. Ik weet dat ook uit mijn eigen voorgeslacht. Hoe dat gebeurde. Uiteindelijk hebben we hier in Schravenpolder er nog een ouderling aan overgehouden. Want ouderling de Wolf die in Achterkerken diende, is hier op Zuid-Beveland in Schravenpolder terechtgekomen. En hier ook gebleven en heeft onze gemeente ook mogen dienen. En zo heeft de Heere gegeven vrijheid. En uiteindelijk heel Nederland, 5 mei 1945, de vrijheid. Het is vrede, konden de mensen zeggen. En wat heeft die vrede, die vrijheid veel gekost? Mensenlevens gekost. En we gedenken ook in deze dagen aan al die mensen die gestorven zijn voor onze vrijheid. Maar ook de burgerslachtoffers die gevallen zijn. Waar wonden zijn gevallen, geslagen voor het leven. Het is vrede, konden ze zeggen. Maar kunnen we nu ook zeggen, hij is onze vrede. Daar gaat het om. Die kerken die zaten vol bij de bevrijding. Ik kon dat gisteren in de krant zien. Een kerk propvol met mensen. Een dankdienst die gehouden werd. Wat waren de mensen blij. 5 jaar bevrijd. Maar wat is er eigenlijk dan van overgebleven? Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Dat heeft dominee Lamijn gezegd bij de dankdienst in Rijssen. Lees het maar in de Saamwinder van de week. Indien gij u niet bekeert, dan heb je die vrede niet. Dan heb je die vrijheid niet. Dan kun je wel blij zijn dat je in een vrij land leeft en daar mag je ook blij mee zijn. Maar zoek toch de bekering van je hart. Zoek toch die vrede met God. Dat je mag capituleren voor de Heere. Capituleren, dat is uiteindelijk dat je je overgeeft. En dan lees je in dat boek van dominee Meinders. Die heeft veel meegemaakt in de oorlog. Maar hij zei, het belangrijkste in de oorlog was dat ik een geestelijke capitulatie kende. Wat betekent dat? Nou, toen werd dominee Meinders, Jan Meinders, hij werd zondaar voor God. En hoe gebeurde dat? Weet je hoe dat gebeurde? Zijn vader las aan tafel op Psalm 91. Was gewoon aan de beurt. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En toen zag Jan, ik sta buiten die schuilplaats. Ik heb geen schuilplaats. Toen werd hij zondaar voor God. Want hoe moet dat ooit goed komen? Kijk, dat is nu geestelijke capitulatie. En dat, daar hoef je geen oorlog voor mee te maken. Dat hoop ik dat we dat allemaal mogen kennen. Dat je je gaat overgeven aan de Heer. En dat het in je leven hierom gaat. Het moet goed komen tussen God en mijn hart. En dat kan nu alleen door hem van wie onze tekst zegt. Want hij is onze vrede. Nou, wat deed de Heer Jezus om die vrede te bewerken? Nou, je leest hier in vers 14... Die heeft deze beiden, Joden en Heidenen, één gemaakt en de middelmuur des afscheidsels gebroken. Dus de Heere Jezus doet 2 dingen. Hij breekt de scheidsmuur af. Hij neemt die blokkade weg en hij maakt vrede. Hij heeft de vijandschap, vers 15, teniet gemaakt. Hij maakt vrede en hij verzoent Heidenen, Joden en Heidenen met God in 1 lichaam. Hij gaat alles herstellen. Dus wat gebeurt er? Hij breekt de scheidsmuur af, afbreken en opbouwen. Dat doet de Heere Jezus. Dat doet Christus. Hij breekt de scheidingsmuur af. Hij maakt Jood en Heiden 1. Vanuit het Joodse gezichtspunt was de wereld in 2 groepen verdeeld. Zo keken de Joden, zo keken de mensen uit Israël in die tijd naar de wereld. Je had de Joden, het uitverkoren volk van God, en je had de Heidenen. En er was een diep gewortelde haat over en weer. Een grote kloof tussen Jood en Heiden. Het Joodse verbondsvolk, de bevoorrechten, en de Heidenen buiten het verbond. Voor hen was er geen hoop. Hè? Vervreemd van het burgerschap Israëls, vers 12, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu is dat anders geworden, zegt Paulus. Nu zijn er mensen uit het Joodse volk getrokken en uit de heidenen getrokken. En die zijn nu beiden verbonden aan Christus, want Hij is onze vrede. En dat is nu één volk, Gods volk uit Jood en heiden, vroeger zo vijandig. Maar nu zijn ze één in Christus, want Hij is onze vrede. En dat zie je daarin even zo hoor. Halverwege die eerste eeuw voor, na Christus, dat zie je daarin even zo. Want die mensen die gaan niet meer naar de tempel van Diana. Die godin, die laten ze links liggen. En ze gaan ook niet meer naar het theater in Efeze. Dat kan niet meer. Als God in je leven komt, dan komt er echt een breuk met de zonde. En dat gebeurt ook echt daar in Efeze, in de eerste eeuw. En dat gebeurt ook in de 21ste eeuw. Dan kun je niet meer aan alles meedoen. Dan breek je met de zonde, dan wil je niet meer met die zonde, dan kun je niet meer in die zonde leven. En de middelmuur des afscheidsels gebroken. Wat betekent dat? Nou, in de tempel stond er een muur tussen het voorhof van de heidenen en het voorhof van Israël. Daar mochten heidenen niet verder. Ze mochten nog wel in het voorhof van de heidenen komen, maar dan stond daar een marmeren afscheiding. Dat was de muur van de afscheiding. Dat is de middelmuur van de afscheiding, zoals Paulus hem hier noemt. En bij iedere opening in die muur stond in het Grieks en in het Latijn een inscriptie. En daar stond een waarschuwing voor niet-Joden, voor heidenen. Daar stond eigenlijk op, jongens en meisjes, verboden toegang. Hier mag je, als je niet bij het Joodse volk hoort, niet verder. Het is vreemdelingen niet toegestaan achter de omheining van de tempel te komen. Wie dit wel doet, is verantwoordelijk voor zijn eigen dood. Nou ja, dat had Paulus meegemaakt. Want hij werd ervan beschuldigd. Hij is ervan beschuldigd. Dat hij heidenen heeft meegenomen in het voorhof van Israël. Handelingen 21. Maar nu zegt Paulus, nu is die scheiding weggenomen. Die muur die staat er eigenlijk niet meer. Het voorhangsel is toch gescheurd op Goede Vrijdag. En daarmee is die hele tempeldienst eigenlijk overbodig geworden. En nu is die middelmuur, die afscheidingsmuur tussen Jood en Heiden, die is ook afgebroken, losgemaakt. En dan wijzen gemeenten deze werkwoordsvormen op een punt in de tijd. Toen Christus stierf, werd die scheiding opgeheven. Toen dat voorhangsel scheurde, kanttekening 43, heeft hij ook de middelmuur afgebroken. Nu zullen Joden, maar ook heidenen, mogen komen tot de kennis van Christus en door hem tot God, want hij is onze vrede. Toe, heb je wel eens voor die scheidingsmuur gestaan, geliefde gemeente? Kinderen, hebben jullie wel eens gezien, ik heb tegen God gezondigd en daarom sta ik voor een muur, verboden toegang. Jongeren, ik had het net over die capitulatie en het leven van dominee Meinders. Heb je het al eens voor God verloren? Heb je ook wel eens voor die muur gestaan? Heere, hoe moet dat nu goedkomen tussen u en mijn hart? Die jonge mensen zijn er toch ook? Maar ik zou het zeggen tegen mensen van alle leeftijden. En ook onze ouderen, ik denk ook aan onze oudste mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, of iets daarvan nog. Hoe is het in uw hart? Kunt u al zeggen, Hij is onze vrede? Dat begint ermee door te leren, ik heb geen vrede. Geen vrede met God, ik sta er buiten, een vreemdeling, een buitenstaander. Nou, die middelmuur, die was er in de Tweede Wereldoorlog ook. Niet de middelmuur tussen Jood en Heiden. Maar wel tussen de mensen en de Joden. Voor Joden verboden. Er kwamen van die bordjes, hè. Dat was niet best. En dan mochten de Joden hier niet komen en dan mochten de Joden daar niet komen. En ze moesten zo'n gele Jodenster gaan dragen. Dat kon je zien van verre, dat is een Jood. En wat had Hitler? Verschrikkelijke plannen om al de Joden uit te moorden. Er zijn 5 tot 6 miljoen Joden omgebracht. De Holocaust. Laten we dat nooit vergeten, gemeente. Laten we dat nooit vergeten. In Jeruzalem heb je de gedenkplaats Yad Vashem. Daar lees je, daar zie je het. Ontzaggelijk. Denk ook aan het kamp, een doorgangskamp bijvoorbeeld in Westerbork. Bezoek zulke plaatsen die ons herinneren aan deze verschrikkelijke gebeurtenis. Want gemeente, dat antisemitisme tegen het Joodse volk, die vijandschap, die is nog springlevend. Hè? Dat is nog springlevend, dat komt ook steeds meer op. Hè? Zeker rond die gebeurtenissen nu in Israël en in het Midden-Oosten. De haat tegen het Joodse volk. Ik heb dat van de week misschien ook wel gezien, gehoord, in Eindhoven. Die stickers die er overal geplakt werden. En dan stond er op die sticker, Hitler had gelijk. Eens voorstellen. En dan op het hek van een Joodse begraafplaats van de week in Eindhoven. Hitler had gelijk. Dus het was goed dat die Joden omgebracht werden. Verschrikkelijk. Laten we voor het Joodse volk bidden. Want ook alleen voor het Joodse volk, net als voor ons, want wij zijn uiteindelijk uit de heidenen, is er alleen maar hoop door de Messias van Israël. En hij schept ook een nieuw volk. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. En de wet van de geboden en inzettingen, in de wet van de geboden en inzettingen bestaande, hè, vers 15. Wat betekent dat? Natuurlijk niet de 10 geboden, maar de wetten van de ceremoniën. Die waren natuurlijk aan Israël gegeven, de offerwetten en de spijswetten. En de reinheidswetten en noem al die wetten van het Oude Testament maar op. Dat was voor Israël tot onderwijs gegeven. Maar nu is dat allemaal in de Heere Jezus Christus vervuld. Nu zijn deze oud-testamentische wetten en inzettingen niet meer nodig. Je hoeft in Efeze geen nieuwe tempel meer te bouwen hoor. Dat is niet meer nodig. En in die offerdienst was Israël natuurlijk bevoorrecht. En nu voelden die Joden door die Joodse offerdienst zich eigenlijk altijd beter dan de heidenen. Wij zijn toch eigenlijk het verbondsvolk. Wij hebben de tempel, wij hebben dit, wij hebben dat. Maar Paulus zegt, of je nu Jood bent of heiden, het gaat erom of je nu in Christus mag zijn. En nu was dat eigenlijk ook een teken van vijandschap geworden. Hè? Die Joden die beroemden zich op die tempel en op die offerdienst. Maar Paulus zegt, nu moeten jullie dat allemaal uiteindelijk verliezen, want dat is vervuld in de Heere Jezus Christus. En die hele oud-testamentische offerdienst, je kunt er veel uit leren, maar lees dat nu eens en zie dat nu eens in de vervulling door Christus. En hij heeft die 2 Jood en heiden tot 1 nieuwe mens gemaakt, tot 1 volk gemaakt, een nieuw volk en vrede gemaakt. Nou, dat is nu wat de Heere Jezus heeft gedaan. Denk maar eens aan Goede Vrijdag. Daar zie je er al wat van. Een moordenaar aan het kruis, jongens en meisjes. Dat was iemand uit. Ja, uit het Joodse volk, zeg je. Zeker. En die hoofdman over 100. Ja, dat was iemand uit de heidenen. Nou, Jood en heiden. 1 in Christus. Gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn, bad de Joodse man. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En toen mocht hij gaan zingen, want hij is onze vrede, die zaligmaker. En die hoofdman over 100, waarlijk, deze mens was Gods zoon, Jood en heiden. Vrede door Christus. En dan mogen wij ook vragen, Heere, maak zo een nieuw begin in mijn leven. Dit waren tekenen van vijandschap, hè? Die ceremoniële offerdienst, de vijandschap tussen Jood en heiden. En toen we bevrijd werden in 1945, toen gingen de tekenen van de vroegere vijandschap weg. Die Duitse vlag, die werd gestreken. De Nederlandse vlag mocht weer vrij uitwapperen. En natuurlijk ook de vlaggen van de bevrijders. En dat hakenkruis, dat nare hakenkruis van de Duitsers, weg. En die Jodensterren, weg. En geen bombardementen meer en geen beschietingen meer. Het is vrede. Niet meer die gierende V1's. Oude mensen, hoor je daar nog wel eens over, hè? Hoe angstig dat was. Verschrikkelijk angstig. En als dat geluid dan stopte, dan wist je. Nu komt hij naar beneden. Dat was ook weg. Allemaal tekenen van vrede. En hij verzoent, zegt Paulus, beiden, Jood en heiden, met God. In één lichaam. En zo wordt Gods volk verzoend met God, maar ook met elkaar. We weten dat uit Efeze. Lees het maar in Handelingen 19. Dan staat er dat Joden en Grieken, Joden en heidenen, geloofden, hoorden en geloofden. Dan is op Goede Vrijdag de verzoening aangebracht door het kruis. Kijk, gemeente, als God in je leven komt, wat ga je dan proberen? Dan probeer ik het goed te krijgen met God. Dan probeer ik vrede te maken met God. Dan probeer ik eigenlijk vanuit mezelf, van beneden naar boven, het weer goed te krijgen met de Heere. En nu hoop ik dat de Heere ons dan laat vastlopen. En dat doet de Heere ook in het leven van zijn kinderen. Want je kunt nooit meer van beneden naar boven het goed krijgen. Want hier beneden op de aarde is het allemaal verdorven door de zonde. Er is niemand die goed is. Kan nooit meer goed komen van de beneden naar boven. Maar o wonder, als de Heere me dan eens laat zien dat er een weg is van boven naar beneden. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. De Heere Jezus Christus, en niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan mag je hier wel eens als zo'n vijand op de aarde, daar weet je niet meer hoe het goed moet komen. Maar o Heere, kan het nu nog goed komen, ook voor mij? O, dan mag mijn oog wel eens zien, even iets zien. Daar is zaligheid in hem. Maar dan voel je wel, dan moet dat verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus wel in mijn hart gebracht worden. En hoe doet de Heere dat dan? Nou, er zijn mensen die begrijpen dat vanmorgen in de kerk of thuis, dan moet ik al meer gaan leren een vijand te zijn. Een vijand te zijn. Want zo alleen ga ik leren, hè, dat gij in mij vrede hebt. Dat is ook een van de verwijsteksten, Johannes 16 vers 33. En Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Romeinen 5 vers 1 en Colossenzen 1 vers 20, door hem vrede gemaakt hebbende. Lees die verwijsteksten er nog maar eens bij en onderzoek ze. En dan komt er vrede. Kijk, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen was er vrede. 5 mei 1945, ja, toen was het voor heel Nederland vrede. Maar dan begrijp je wel, dan gaat daar nog wel een hele tijd overheen om dat echt te gaan, ja, doorleven en begrijpen. Natuurlijk 5 mei vrij, maar wat die vrijheid nu echt inhield, ja, daar gingen jaren overheen. Kwamen die Duitsers echt niet meer terug. En wat moest er nog opgeruimd worden en opgebouwd worden. He, ik denk aan die zwaar getroffen gebieden hier in de omgeving waar veel verwoest was. Bijzonder ook op Walcheren waar het onder water had gestaan. Wat moest er opgeruimd en opgebouwd worden. En zo is nu ook geestelijk. Als de Heer nu iets van die verlossing in Christus mij laat voelen. Dat is groot. Maar de doorleving van de vrede, daar gaat een tijd overheen. Hè? Dat is een kortere of een langere weg in het leven van Gods volk. Sommigen die mogen al wat sneller in die vrijheid delen. Maar er zijn wel eens mensen die blijven als het ware hun hele leven een gevoel van oorlog houden. Dat kan ook voor Gods volk gelden. Hè? Er zijn ook zo verschillende leidingen. Die komen als het ware nooit tot die volle doorbraak van vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Die blijven als het ware in dat gevoel van die oorlog hangen. O, smeek maar, ook op de bevrijdingsdag en rond de bevrijdingsdag. Om die genade van de Heere Jezus Christus, om het te mogen zeggen. Want Hij is onze vrede. We gaan zingen. Psalm 85, vers 4. Daar gaat het ook over die vrede. Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van terecht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Psalm 85, vers 4. We zien terug op 80 jaar vrede, maar we wijzen vooral, want Hij is onze vrede. Christus Jezus, onze vrede, de vrede door Christus verdiend. De vrede door Christus verkondigd. Want die vrede die is niet alleen verdiend, die is ook verkondigd. En komende vers 17 heeft Hij door het evangelie vrede verkondigd. Wie is die boodschapper? Ja, dat is Christus zelf. En gekomen zijnde. Die geallieerden in 1944, 1945. Toen ze hier reden met de tanks en met de voertuigen. Die hebben het de bevolking van Zeeland en van Nederland toegeroepen. Het is vrede. Ze konden het eigenlijk niet begrijpen, die mensen. Vrede. Dat waren hun bevrijders. En ze hebben die bevrijders natuurlijk ontvangen. Vrede verkondigd. Maar nu gaat het over de Heere Jezus. Vrede heeft hij verkondigd. Wanneer heeft hij die vrede verkondigd? Ja, toen hij in deze wereld kwam. Toen heeft hij vrede verkondigd. Bij zijn geboorte, na zijn opstanding en na zijn hemelvaart. Hij heeft door het evangelie vrede geëvangeliseerd. Toen de Heere Jezus geboren was in Bethlehem. Jongens en meisjes, wat hebben de engelen gezongen? Die hebben die blijde boodschap gezongen, geëvangeliseerd. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En na Pasen, toen Christus opgestaan was uit de doden, toen heeft hij vrede verkondigd. Johannes 20, toen ze daar achter de gesloten deuren zaten op de paasavond vanwege de vrezen der Joden. Vrede zij u lieden. Hij heeft vrede geëvangeliseerd. En 8 dagen na Pasen. Vorige week zondag hebben we het gehoord. Weer vrede zij u lieden. En die vredeboodschap, die is niet gestopt toen de Heere Jezus naar de hemel ging. Paulus zegt, en komende heeft hij vrede verkondigd. Want wie stuurt hij nu om vrede te verkondigen? We lezen in Efeze 4, 2 hoofdstukken verder. En dezelfde Christus vanuit de hemel heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Hoe lieflijk zijn op de voeten, op de bergen de voeten van degene die het goede boodschap, Jesaja 52 vers 7. En zo worden de heidenen ook van vrede gesproken. Die blijde boodschap gaat nog uit. Want nu zendt Christus vanuit de hemel die boodschappers van die zeer blijde boodschap. Dan wordt de vrucht van deze vrede aangeboden aan Joden en heidenen. Calvijn die dat zegt. Dan gaat het aanbod van vrede aan oorlogzuchtige mensen vandaag nog uit. Die met hoogverheven schilden zeggen, wijk maar van mij. Ga maar weg, Heere, uit mijn leven. Zie je Jezus staan voor Jeruzalem. En als hij de stad zag, weende hij over haar. En dan zegt hij, och, of ge ook bekende. Ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient, maar het is verborgen voor uw ogen. En gemeente, ook vandaag staat Jezus in de prediking voor ons, wenend. Ook voor de gemeente van Schravenpolder. En dan zegt hij tegen u, tegen jou, als je de Heere en de Heere Jezus niet kent. Och, of je vandaag zo rond deze bevrijdingsdag 2025 nu eens bekende wat tot je eeuwige vrede zou dienen. Want oorlog met God, als dat niet opgelost wordt, dan ga je als een vijand van God verloren. Of je nu jong bent of oud bent. Dan kun je 80 jaar in vrijheid hebben geleefd. Geen oorlog in het land. Gelukkig. Maar als die oorlog met God niet stopt. Dan gaat het toch niet goed. Zoek vrede. Zoek deze vrede met God. heb je wel eens onder dat evangelie mogen zitten. Als zo'n oorlogsmisdadiger, mag ik het zo eens zeggen. Als iemand die in de schuld staat bij God, heeft de Heer wel eens een druppel van die vrede onder de prediking, de proclamatie van het evangelie in je hart, in je vijandige hart doen dalen. Is er wel eens van die vrede geschonken in je schuldverslagen ziel? Vrede verkondigd. En toen dat kwam, ja, wat waren de mensen blij. Hier in Zeeland al wat eerder dan in de rest van Nederland. Maar toen uiteindelijk die hongerwinter ook in Holland voorbij was. Vrede. En die de ergste ontberingen hadden geleden. Die waren het meest blij, dat begrijp je wel. Die het zwaarste hadden geleden. Vrede, vrijheid. Weet je, geestelijk laat de Heer er ook wel eens overheen kijken. Ik las nog een mooi voorbeeld van de latere dominee A. Hogerland. Zijn familie zit ook nog onder ons. Hij was natuurlijk toen nog een jonge man en hij was in Wolfersdijk en daar kwamen de Canadezen. En Adriaan Hogerland, die had hier al een oranje strikje op zijn jas gespeld. Want daar kwamen de bevrijders. Toen zeiden ze tegen hem, joh, je bent te vroeg. Nee, zei hij, dat is niet te vroeg. Want daar komen de bevrijders. En hij hield dat oranje strikje. He, herinnert natuurlijk aan dat oranje huis op zijn jas. En ik dacht toen ik dat voorbeeld las, zo mag het wel eens wezen. Met Gods kinderen, ze over alles heen mogen zien, dan zeggen ze, ja, het wordt toch die vrijheid. En ik zal toch straks die vrede genieten, ja, die eeuwige vrede. Dan is het niet te vroeg om daar dan al iets van te zeggen. Om je daar dan al in te verheugen en in te verblijden. Om dan eens over alles heen te mogen zien. Op die eeuwige vrede. Die wacht. U die verre waart. En dien die nabij waren. En dan worden Jood en Heiden één in Christus. En dan mag het verkondigd worden. Beginnende van Jeruzalem. Maar ook onder alle volken bekering en vergeving der zonden. Met bevel van bekering en geloof. Het is in Efeze gebeurd. Maar gemeente, nu komt dat evangelie tot de verst verwijderde en de diepst gezonkene. Dan zegt de Heere ook vanmorgen, bekeert u en geloof dat evangelie. En toen werd die vrede verkondigd, hè, in heel Nederland. Aan het einde van de oorlog. Hier in 1944, in april, mei en uiteindelijk 5 mei 1945 heel Nederland. En later 2 september 1945, toen Japan capituleerde, toen kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Vrede dichtbij en vrede ver weg. Maar nu, want hij is onze vrede. En nu gaan we bevrijdingsdag. Ja, vieren, hoe dan? Gedenken. Ik was van de week in het oosten van het land en dan zag je heel veel versieringen en daar hingen heel veel vlaggen en dan stond er op al die vlaggen vier de vrijheid, vier de vrijheid. Maar ik zou liever zeggen, denk aan de vrijheid. En bid... of je die echte vrijheid en vrede mag kennen. Die vrede die mag je nog geboodschapt worden. Die vrede die heeft, die hebben al Gods knechten te boodschappen. Die heeft dominee Kattenberg ook geboodschapt. En toen ik gisteren nog even naar die preek keek van vorige week zondag. Toen trof me zo dat laatste stuk van die preek. Dat hij zoveel, juist deze tekst, aanhaalde. Want hij is onze vrede. En toen ik het las, dacht ik, dat mag hij nu eeuwig genieten. En zullen wij dat nu ook straks eeuwig mogen gaan genieten. om straks in die eeuwige bevrijdingsdag, dat is voor Gods volk weggelegd, hè? Een eeuwige bevrijdingsdag. In de hemel, zonder zonde, zonder twist, zonder wrok, zonder alles van de mens ertussen. Een eeuwige bevrijdingsdag. En dan Jezus Christus, Christus Jezus in het oog. En dan mag Gods volk eeuwig bewonderen, want Hij is onze vrede. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord van deze morgen. Ook een gelegenheidswoord als we denken aan 80 jaar vrijheid. Heere, dan mogen we daaraan denken. Dan mogen we daar ook verwonderd over zijn dat u ons geeft te leven in een vrij land. Maar Heere, laten we daar toch niet bij stilstaan. Blijven staan. Maar deze vrede die ons nu nog wordt gepredikt en aangeboden, om die vrede te mogen kennen in de Heere Jezus Christus. Want Hij is onze vrede. En mogen uw kinderen daar ook iets van zien. Dan is het nooit te vroeg om iets over die vrede te, om over alles heen te zien. Wilt u die voorsmaken geven van die eeuwige vrede die dat volk eenmaal wacht, waar twist en wrok verdwijnt en waar alles door de vrede zal bloeien. Gedenk onze ambtsbroeder vanmiddag in het lezen ook van de preek, in het doen van het gebed, wilt u helpen. Ook als dan nog opnieuw aandacht gegeven wordt aan 80 jaar vrijheid. En breng ons vanavond ook weer terug. Dan te horen over die bevrijder die naar de hemel is gevaren en die wederkomt en dat Hij ten goede voor zijn kerk daar is. En wilt u ons zo een gezegende zondag geven in de overdenking, in de stilte, in het gebed, in de verootmoediging. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 124. En dan zingen we het vierde vers. Want kwamen haast des vogelvangers net de loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en we zijn vrijgeraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die aarde en hemel heeft gemaakt. Psalm 124 vers 4. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.